Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad, alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee De Lange uit Bruchem zal vanavond het woord van God bedienen. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is ook bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in juli bestemd voor Theo en Klaasien van de Schelling, die zijn uitgezonden voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 27, vers 3 en 7. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 105. Vers 2: juicht elk om strijd met blijde galmen. Een oproep om God te loven en de eer te geven. En vers 4, en daar wordt diezelfde oproep voortgezet, maar wel met een gericht adres. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten, gij Jacobs kinderen. Vanuit Genesis 48 komen we vanavond Jacob tegen. In die lijn van Abraham, Gods lijn, God is bezig. Die God wil onze God zijn, die God mogen we loven. Psalm 105, vers 2 en 4. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Psalm 36, vers 2 zingen we na de geloofsbelijdenis. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ieder van u en jullie spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Zoeken we samen Gods aangezicht in het gebed en bidden we de Heere om de leiding van zijn geest en een open hart om het woord te ontvangen. Laten we bidden. Heere God, u bent goed, daar hebben we van gezongen. En dan kunnen we het eigenlijk niet op. Want waar u bezig bent, daar geeft u zoveel. Het vette van uw huis, het beste van het beste, dat keert u ons uit, dat dient u ons op. En u zorgt voor rust in onze onrust. U zorgt voor geborgenheid waar we ons onveilig gevoeld hebben. En u maakt ons zelfs in liefde dronken. U bent zo liefdevol. Daar verwarmt u ons helemaal mee. Dat bent u, Heere. We hebben over u geen klagen. Wij mogen u eren, lof prijzen. En het is niets te veel dat we daar vandaag voor de tweede keer voor samen zijn. Een eredienst voor die grote en goede God. Heere God, wij klagen soms wel over u. En we klagen over zoveel. En soms nog het minst over onszelf, maar het ligt eigenlijk wel aan onszelf dat wij klagen. Dat we onze zonde niet eens zien, onze verkeerdheid, ons gebrek niet willen onderkennen. En we proberen toch maar te leven met en vanuit onszelf, vaak veel te veel. Heb dank, Heere, dat u ons telkens weer opzoekt, bij de hand neemt en zegt, niet zomaar, ik wil u mijn wegen bekendmaken. Kom daarop. Heb dank dat we dat ook vandaag weer mogen meemaken. We zeggen u dank voor de mooie afsluiting van de vakantie Bijbelweek van morgen. En voor die hele week die achter ligt. En nu is het vanavond weer een gewone dienst. Maar er is eigenlijk, als u erbij bent, nooit wat gewoons aan. Het wordt altijd bijzonder. Wij worden gevoed en wij worden gesterkt. En we worden toegerust, gezegend. Wij bidden erom dat het vanavond ook echt gebeuren mag. Zegen oud en jong, die hele gemeente die ook vanavond er in de kerk bijeen is. Zegen u het deel van de gemeente dat weg is vanwege vakantie. Zegen ook hen als ze misschien toch hebben ingeschakeld, omdat er daar geen kerkdienst was die ze bij konden wonen op de avond. Wij bidden u, Heere God, dat u het goed wilt maken voor ieder die van de gemeente hier in Alblasserdam de dienst op afstand mee moet maken, mee kan maken. Wees in ons midden en maak ons blij met uzelf, dat we ons verheugen mogen over uw heil en dat we het voor de eerste keer of voor de zoveelste keer weer echt weten. Jezus Christus is mijn zaligmaker en mijn Heere. De God van Abraham, Isaac en Jacob is mijn God. En wat is dat goed? Vergeef ons alle zonden. Zie ons aan in uw gunst. Help en ieder die in en om de dienst een taak heeft. Koster, organist, ambtsdragers. Degene die voor de technische kant zorgt. Een zegen heel de kerk. In al die andere gemeenten waarin ze samen is. In Alblasserdam. In Nederland. Wereldwijd. Zorg voor uw kerk, opdat ze u eert, opdat ze het weet dat ze van u is en ernaar leven mag. Om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods heilig woord vanavond in het Oude Testament, het eerste Bijbelboek, Genesis. We lezen hoofdstuk 48. Genesis 48 is de schriftlezing. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons, Genesis 48. Het is het laatste van Jacobs leven. En hij is in dit hoofdstuk zijn kleinzonen aan het zegenen. Te weten de zonen van Jozef. Genesis 48. Na deze dingen gebeurde het dat men tegen Jozef zei: "Zie, uw vader is ziek." Toen nam hij zijn twee zonen, Manasse en Ephraim, met zich mee. En men vertelde Jacob: "Zie, uw zoon Jozef komt naar u toe." Israël verzamelde toen zijn krachten en ging op het bed zitten. Daarna zei Jacob tegen Jozef: "God de Almachtige is aan mij verschenen in Lus, in het land Canaan, en hij heeft mij gezegend. En hij heeft tegen mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken, u talrijk maken en u tot een menigte van volken maken. En ik zal dit land aan uw nageslacht na u geven als eeuwig bezit. Nu dan, jouw twee zonen, die bij jou in het land Egypte geboren zijn, voordat ik bij je in Egypte kwam, zijn van mij. Ephraim en Manasse zijn van mij, net als Ruben en Simeon. Maar je nakomelingen die je na hen zult verwekken, zullen van jou zijn. Bij het ontvangen van hun erfelijk bezit zullen ze onder de naam van hun broers gerekend worden. Wat mij betreft, toen ik uit Paddan Aram kwam, is Rachel onderweg in het land Canaan onder mijn ogen gestorven, terwijl het nog maar een kleine afstand was om bij Efrat te komen. Ik heb haar daar begraven, langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Bethlehem. Toen zag Israël de zonen van Jozef en zei: wie zijn dat? Jozef zei tegen zijn vader: dat zijn mijn zonen, die God mij hier gegeven heeft. En hij zei: breng hen toch bij mij, dan zal ik hen zegenen. De ogen van Israël waren echter zwak van ouderdom. Hij kon niet goed meer zien. Hij liet hen dichter bij zich komen. Toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zei tegen Jozef: ik had niet gedacht je gezicht ooit nog te zien. Maar zie, God heeft mezelf je nageslacht laten zien. Toen liet Jozef hen bij Jacobs knieën weggaan en hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. Daarna nam Jozef hen beide, Efraïm aan zijn rechterhand, voor Israël was dat links, en Manasse aan zijn linkerhand, voor Israël was dat rechts. Zo liet hij hen dichter bij hem komen. Maar Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel deze de jongste was. En hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zei, de God voor wiens aangezicht mijn vader en Abraham en Isaac gewandeld hebben, de God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens, zodat door hen mijn naam en de naam van mijn vader en Abraham en Isaac genoemd zal blijven, en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Efraïm naar het hoofd van Manasse. Jozef zei tegen zijn vader, niet zo, mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen, maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Zo zegende hij hen op die dag. Hij zei, Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen, mogen God u maken als Efraïm en als Manasse. Zo plaatste hij Efraïm voor Manasse. Toen zei Israël tegen Jozef, zie ik ga sterven, maar God zal met jullie zijn en hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaderen. En ik geef jou één deel meer dan je broers een bergrug, die ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand van de Amorieten heb genomen. Hier eindigt de schriftlezing. Het gaat vanmorgen vanavond over dit schriftgedeelte. En als centrum kies ik het laatste regeltje van vers 14. Genesis 48, vers 14, het einde. Deze woorden. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. Jacob is aan het zegenen en hij doet het net anders als dat Jozef verwacht had, als dat wij misschien verwacht zouden hebben. En dat is het thema vanavond ook. Jacob zegent met gekruiste handen. Jacob zegent met gekruiste handen. De voorbereiding op de prediking zingen we uit Psalm 113. Over hoe God het doet. Hij is een bijzonder God, wie is gelijk aan onze Heer. Hij zit zo hoog en hij ziet zo laag. En in het vierde vers is het aan, wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk. Dan lig je in de modder en je bent arm. En wie haalt je eruit? God. Psalm 113, vers 3 en 4. Gemeente, ik haak even aan bij de kinderen die er ook vanavond zijn om te beginnen. Ze waren tweelingen, Jonas en Jorinda. Op dezelfde dag geboren, op dezelfde dag jarig. En ze kregen hun verjaardagscadeau. Daar was voor gezorgd. Allebei een groot pak. Ook nog in hetzelfde papier. En Jonas pakte zijn cadeau uit. Het was een prachtige pop. En Jorinda pakte er cadeau uit. En het was een mooie grote kraanwagen. En ze stonden allebei een beetje sip te kijken. En ze keken een beetje naar het cadeau van elkaar. Wat moet ik met een pop? Dacht Jonas. En ik speel nooit met auto's, dacht Jorinda. Hun vader en moeder stonden ook een beetje te kijken. En die zeiden, oh, we hebben ons vergist. Jullie hebben elkaars cadeau gekregen. Nou ja, toen ruilden ze en toen was het natuurlijk weer helemaal goed. Er had een verwisseling plaatsgevonden. In onze tekstgeschiedenis is ook sprake van een verwisseling. Onverwacht verwisselt Jacob zijn kleinzonen Manasse en Ephraim als hij hen zegenen wil. Jozef heeft ze op de goede plek gezet. Manasse als oudste voor Jacobs rechterhand en Ephraim als jongste voor Jacobs linkerhand. Maar Jacob kruist zijn handen. Een vergissing. Nee dus. Dit is Gods leiding. En daar mogen we vanavond meer over horen. Jacob zegent met gekruiste handen. Dat is het thema. En we gaan er drie dingen bij zien. En in die drie dingen gaat het over God. We beginnen bij Gods volhoudende trouw, want er wordt hier wel gezegend, hè? Dat is bijzonder, Gods volhoudende trouw. Het tweede wat we zien is Gods verrassende verkiezing, want er wordt hier ook gekozen. De een eerder dan de ander, Gods verrassende verkiezing. En het derde, Jezus verdienende werk. Van dit kruiselingse gebeuren kom je maar zo bij het kruis terecht. Drie dingen dus. Jacob zegent met gekruiste handen. We gaan van Gods volhoudende trouw naar Gods verrassende verkiezing. En dan naar Jezus verdienende werk. We beginnen bij Gods volhoudende trouw. Jacob is In de twee hoofdstukken waarmee zijn leven afloopt, Genesis 48 en 49, eigenlijk maar één ding aan het doen. Hij is aan het zegenen. In Genesis 48 lezen we hoe hij de twee zonen van Jozef zegent, zijn kleinzonen. En in Genesis 49 lezen we hoe hij zijn eigen 12 zonen zegent. Jacob is ziek. Hij is inmiddels 147 jaar. De laatste 17 jaar heeft hij niet in een tehuis gewoond. Nee, hij heeft met zijn gezin in Egypte doorgebracht. En nu voelt hij zijn einde aankomen. En hij geeft zijn nageslacht een zegen mee. Dat is wel mooi. Als je aan het einde van je leven komt en je hebt nog wat uit te delen, door te geven. Een zegen. Die zegen is een soort nalatenschap. Het is ook een soort profetie. Een opdracht waarin in Jacobs familie Gods roeping voor het leven bovenaan staat. Gods roeping. Daar gaat het over. Het is niet een erfenis in de zin van, hier heb je het een en ander, dit laat ik je na. Kijk maar waar je gaat leven en wat je ermee gaat doen. Nee, de zegen strekt zich uit naar de toekomst in de lijn van God. God heeft zijn plan. Hij gaat zijn weg. Hij heeft grootvader, tenminste voor Jacob, grootvader Abraham geroepen. En daarbij ging het ook al over een land, Canaan. En Israël, het talrijke volk dat uit hem zou voortkomen. En een zegen die er vanuit zijn nageslacht voor de hele wereld zou zijn. Die zegen is met roeping en al naar Isaac gekomen, vader Isaac. En ook naar Jacob zelf. En Jacob wil hem doorgeven aan zijn nageslacht. Zie je Jozef staan en zie je de zonen van Jozef erbij? En Jozef met Manasse en Efraim komen bij Jacob op zijn sterfbed binnen. En Jacob verzamelt al zijn krachten en gaat overeind op bed zitten. Zie je het gebeuren? Moeizaam. Misschien heeft hij er nauwelijks de kracht voor. Is het pijnlijk. Maar toch, het gebeurt. Jacob zit overeind. En hij gaat praten. Hij vertelt over de zegen die hij zelf gekregen heeft en die zijn weg bepaald heeft. Hij zegt, God de Almachtige is aan mij verschenen in Luz. Dat is een andere naam voor Bethel. In het land Canaan. En hij heeft me gezegend. Hij heeft tegen me gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken en u tot een menigte van volken maken. En ik zal dit land aan uw nageslacht na u geven als eeuwig bezit. En zoon Jozef, en nu vooral diens zonen Manasse en Efraim, worden nu ook in die lijn gezegend. Wat Jacob, Jozef en Manasse en Efraim voor hun leven willen en van plan zijn, dat wordt hieronder geschikt aan wat God voor hun leven wil en van plan is. Misschien zeg je, dat is nogal wat. Een mens die met zijn plannen en willen ondergeschikt gemaakt wordt aan Gods plannen en willen. Ja, dat is zeker nogal wat. En misschien zegt er iemand ook, ik zou daar moeite mee hebben gehad als ik hen was. Ja, zo'n moeite is eigenlijk ook niet zo vreemd. Want wij mensen zijn Adamskinderen. En aan het begin van Genesis lezen we dat Adam en zijn vrouw voor zichzelf en hun ideaal gekozen hebben los van God. En dat is zonde. Noem het maar gewoon wat het is. En die zonde zit sindsdien in heel de mensheid als een neiging, als een manier van leven. Zo wil ik het. Je gaat voor jezelf en niet het meest voor God. En ja, in die lijn kom je bij jezelf maar zo tegen dat je ook moeite hebt met Gods leiding, met Gods plan. Terwijl zo'n levensrichting de mensen niets anders opgeleverd heeft dan een leven buiten het paradijs, waar dood en verderf het loon zijn. Maar ja, dat wil je zomaar niet zien. Een mens gaat voor zichzelf en hij denkt dat hij het goed doet, goed bedoelt. Wat is erop tegen? Gemeente, het is nog steeds zo dat bij God ons geluk ligt en dat we naar hem terug moeten. Dan is er zegen te verwachten. Dan is er redding en verlossing. Dat is de kern van Gods plan en roeping die God bij Abraham, bij Isaac en zijn nageslacht neerlegt. Maar ja, dan moet je het wel aan God verliezen. Dan moet je wel inzien dat het gaan voor je eigen plan zonde is. Je moet dat opgeven en God je Heere laten zijn. Zou dat kunnen? Dat een mens het aan God overgeeft? God toch zegt, zegt u het maar, leidt u me maar? Zeker kan dat. Jacob zelf heeft het meegemaakt. Jacob, jongste van de tweeling Jacob en Esau. Zeker, het lukte hem om met misleiding en verwisseling de eerstgeboorte de zegen te krijgen toen Isaac stervend zijn zonen wilde zegenen. Dat was toch wel een, nou ja, op zich een goed verlangen naar die eerstgeboorte zegen, maar de manier om hem in bezit te krijgen, dat deugde natuurlijk niet. En dat was ook echt zo'n Jacobs manier, want Jacob betekent hielenlichter, bedrieger. En Jacob is de man die het op zijn eigen slinkse manier regelt, bedrog niet schuwt. Nou, toen deze Jacob na ruim 20 jaar buitenslands geweest te zijn en terugkwam uit Haran om met zijn gezin en bezit weer in Kanaan te gaan wonen, heeft God hem in een worsteling betrokken. Een worsteling die Jacob natuurlijk zonder meer moest verliezen, want als God met je gaat vechten, dan delf jij het onderspit. Dat is toch wel helder. Maar God liet Jacob winnen. Zo ging het. En hij bekende dat hij een Jacob was. Hielenlichter dus, bedrieger. Ik heb misschien wel het goede gezocht, maar het niet op de goede manier gedaan. En nou ja, ik ben eigenlijk altijd op mijn eigen manier bezig. En toen kreeg hij van God de nieuwe naam. Aangenomen door God werd hij Israël genoemd. Strijder Gods, want hij had met God gestreden en overwonnen. En goed is het om op te merken dat in Genesis 48 de naam Jacob aan het begin 2 keer wordt gebruikt. Nu ligt die man op zijn sterfbed en is die nog die naam niet kwijt. Jacob. Tja, blijft er ook altijd een beetje in zitten, hè, dat je zondaar bent. Maar verder wordt de naam Israël gebruikt. Mag je opvallen. Nu Jacob hier op zijn sterfbed zegent, doet hij dat als degene die God bovenaan heeft leren stellen in zijn leven. De zondaar die zijn zonde heeft leren zien en voor God is neergebogen en om genade geworsteld heeft en die dankbaar en blij is voor wat God hem gegeven heeft. Israël zegent. Kan dat dan dat een mens het aan God gewonnen geeft? Ja, daar is een God die wel raad weet met ons mensen. En die van een Jacob en Israël weet te maken, een strijder Gods. Hij laat je met hem worstelen en dan win je het nog ook. En je hebt het uiteindelijk niet eens zelf gedaan. Je krijgt het. Zegenen neemt in het boek Genesis een belangrijke plaats in. Er wordt heel wat keren gezegend. En het is telkens bijzonder dat er gezegend mag worden. Want de vloek is verdiend. En hoe kan de zegen dan eigenlijk gebeuren? God hoefde daar toch niet meer mee te komen, Genesis 3, ten dagen als u van de boom eet, zult u de dood sterven. Nou, punt uit. Is toch duidelijk? Geschiedenis voorbij, Genesis 3. Een Bijbel van 3 hoofdstukken, nou ja, die hoef je eigenlijk niet te lezen, want er is toch geen hoop. Maar zo is het niet. Niet punt uit. De duivel moet en zal het verliezen van de nakomeling van de vrouw. Christus komt. En God legt de weg naar Christus toe bij Abraham en zijn nageslacht neer. En hij zegent. Mens, ik wil niet uw dood, maar uw leven. En gemeente, laten wij het ook vanavond voor onszelf verwonderd opmerken dat dat zo is, nog steeds. Wij hebben de dood verdiend, maar er is toch leven bij God voor ons. Daar leven we als kerk toch van, of leef je daar niet van? En zeker, de weg naar het volle geluk gaat dan nog door van alles heen. Het ging voor Jacob en zijn gezin door een tijd van honger en gebrek heen. Dan ben je door God gezegend, je wordt door God geleid, ja. En dan kan het toch nog moeilijk worden. Nu zitten ze in Egypte, een eind van Kanaan weg. Maar bij alles is er Gods wonderlijke leiding en zorg. Kijk maar, Jozef die als slaaf door zijn broers verkocht werd, is via via inmiddels onder koning in Egypte. Kan je het voorstellen? En daar in Egypte is Jacobs familie veilig en verzorgd in deze moeilijke tijd. Zouden ze er anders in Kanaan zijn doorgekomen? Dat is de vraag. En Jozef heeft die bijzondere en zorgende leiding van God laten doorklinken in de namen die hij zijn zonen gaf. Want de eerste noemde die Manasse. Dat betekent vergeten. Waarom zou je je zoon vergeten noemen? Nou, Jozef zei erbij, God heeft mij al mijn moeiten in het huis van mijn vader doen vergeten. Ik heb een hoop ellende meegemaakt, maar God heeft het zo gemaakt dat ik het eigenlijk, ja, ben het kwijt, vergeten. Mooie naam toch eigenlijk wel dan, hè? Manasse, vergeten. En de tweede noemde die Ephraim. Dat betekent vruchtbaar. Waarom zou je je zoon vruchtbaar noemen? Nou, dat zei Jozef er ook bij. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn verdrukking. Verdrukking? En heb je dan nog mogelijkheid om te trouwen, kinderen te krijgen? Ja, heeft God me gegeven. Jozef dankte met deze namen de God die bewaart en de God die zegent. Heere, het is echt waar wat u beloofd hebt. Ik ben met u. U bent met ons. Manasse en Ephraim, op de manier waarop hun geboorte vermeld staat in Genesis 41 vers 50, zou het goed kunnen dat ze tweelingen zijn. Het zat in de familie, toch? Er is wel meer gebeurd. Tweelingen, ja. Hoeft niet. Als het niet zo is, dan zitten ze in ieder geval kort op elkaar. Een jaar ertussen of zo, nauwelijks. Inmiddels zijn Manasse en Ephraim twintigers. 20, iets erover. 2 jonge kerels. Ze zijn opgegroeid in Egypte. En ze zijn zonen van de onderkoning. Nou, dan ben je het in Egypte gewend en je bent het ook een beetje goed gewend. Je hebt een soort positie via je vader dan. Maar ja, toch, dat geeft verwachtingen. Hoe zien die twee hun verdere leven? Nou, ze worden door grootvader Jacob gezegend. En ze horen dat Egypte maar tijdelijk is. en dat hun toekomst in Kanaan ligt. Zoals wij allemaal horen, dat vanuit God gezien onze toekomst niet in het verlengde ligt van het hier en nu. Dacht je dat? Dat je toekomst ligt in het verlengde van wat je nu hebt, waar je nu misschien blij mee bent of niet. Nee, niks ervan. Gods volk is het volk dat hier geen blijvende stad heeft, maar dat de toekomstige zoekt. Jacob sterft. Een mens valt weg. Een lege plek, zeker. Maar God gaat door. En we mogen leven van zijn zegen die altijd toekomst geeft. Ik las ergens, zij die God als hun vader, hun vriend en hun deel hebben, bezitten alles in hem. Hij is de beste leraar, gids, beschermer, voorziener. Maar er stond ook bij, maar soms moet God ons onze aardse vrienden en bezittingen ontnemen om ons ertoe te brengen op hem te vertrouwen zoals het hoort. Ja. Nou, dat was het eerste. Gods volhoudende trouw. Het tweede. Gods verrassende verkiezing. Jacob zit overeind op zijn bed. En wat hij als eerste doet, is tegen Jozef zeggen, jouw twee zonen zijn van mij. Net als Ruben en Simeon, ze staan in mijn rijtje. Het rijtje van die 12 zonen. Hiermee worden deze kleinzonen van Jacob dus door hun opa aangenomen als eigen kinderen. En daarmee bevorderd tot stamvaders van Israël. Gelijk aan de zonen van Jacob. En dat is meteen ook de verklaring van het feit dat bij de verdeling van het land Kanaan in de toekomst Manasse en Ephraim beide genoemd worden onder de stammen waaronder het land verdeeld wordt. Manasse, die stam, en Ephraim, die stam, ze krijgen een deel van Kanaan. Wordt het dan niet in 12 verdeeld? Jawel, in 12. Want Manasse en Ephraim worden in ieder geval in de plaats van Jozef genoemd. Die wordt niet extra meer genoemd. En de stam Levi deelt als priesterstam ook niet in de normale verdeling mee. Dus dan ben je weer bij 12. Geen Jozef en geen Levi, maar Manasse en Ephraim. Nou, 10 plus 2 is 12. Dat is wel een hele verandering. Een hele verschuiving. En dat is niet Jacobs beleid. Dat is van de Heere. Ook hier geldt, waar Jacob mee begon, God de Almachtige is mij verschenen. Praktisch gezien is Jacob nu bijna blind. Hij ziet weinig meer. Net als zijn eigen vader Isaac op zijn einde. Hij moet ook Jozef nog extra vragen als hij Jozefs zonen vaag ontwaart. Wie zijn dat? Lichamelijk gezien heeft Jacob weinig zicht, maar geestelijk gezien ziet hij heel ver, ziet hij heel helder. Hij spreekt profetisch over de toekomst. Zie je het gebeuren? Jozef buigt zich voor Jacob neer, met Ephraim rechts van hem, zodat hij voor Jacobs linkerhand komt. En Manasse links van hem, zodat hij voor Jacobs rechterhand komt. Maar als Jacob dan zijn kleinzoons gaat zegenen, dan kruist hij zijn handen. En zijn rechterhand komt op de jongste, Ephraim. En zijn linkerhand op de oudste, Manasse. En Jacob zegent Jozef in zijn zoons dan met de woorden, de God voor wiens aangezicht mijn vader en Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft van al het kwaad, Zegene deze jongens, zodat door hen in mijn naam genoemd zal worden en de naam van mijn vader en Abraham en Isaac, en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Wat een zegen. Jozef ziet voor zijn ogen die gekruiste handen van zijn vader. Hij zit midden tussen Manasse en Efraïm. Het gebeurt echt voor zijn ogen. En hij grijpt de hand van zijn vader om die recht te leggen. Niet zo, mijn vader. Maar Jacob vergiste zich niet. Eigenlijk zit dat ook al een beetje in de grondwoorden in het Hebreeuws. Want wat bij ons vertaald is met dat Jacob zijn handen kruiste. Nou, in het grondwoord zit er ook iets wat in de Statenvertaling is weergegeven met hij bestuurde zijn handen verstandelijk. Jacob wist echt wel wat hij deed op dit moment. En helder reageert hij. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden. Ook hij zal aanzien krijgen, maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Hier is Jacob vanuit God bezig. En God is de verkiezende God. En zijn verkiezing is verrassend. God kiest op een andere manier dan wij. Hij doorkruist zomaar menselijke lijstjes, gewone rangorden. Hij gaat zijn eigen weg. God zegt daar zelf in Jesaja 55 van, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en mijn wegen zijn niet uw wegen. In Genesis kom je dat meerdere keren tegen, dat de natuurlijke orde niet Gods orde is. In het gezin van Adam loopt Gods lijn niet door via de oudste zoon Kain, die doodt zelfs zijn jongere broer Abel, en dan wordt het Zet. In Abrahams gezin is het niet Ismaël, maar Isaac. Dat moet zo zijn. En in Isaacs gezin is het niet Esau, maar Jacob. En in Jacobs gezin, nou ja, daar schuift het echt op allerlei manieren. Dan is het niet Ruben, de oudste zoon, degene die onderkoning in Egypte wordt, maar Jozef. En dan is het niet Ruben van wie Jacob in Genesis 49 zal zeggen, jij bent het, jou zullen de broeders loven. Maar dan is Juda het, voorouder van de Heer Jezus. De stam waaruit de Messias geboren wordt. En nu bij Jozefs zonen gaat niet Manasse voorop, maar Efraïm. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat God verkiest, bestemt en bepaalt. En dat hij dat echt op zijn eigen manier doet. Gods verrassende verkiezing hebben we het dan over. Je moet je over Gods verkiezing altijd verwonderen, want als zondaar is niemand in de positie om door God verkozen te worden, alsof God ons ergens voor gebruiken kan. Hoezo? Wij zijn door de zonde in principe ongeschikt voor een aardse taak, voor enig tijdelijk voorrecht, maar zeker voor de eeuwige zaligheid. En als God dan toch verkiest, dan zeg je van, hoe kan het? Je mag je over Gods verkiezing ook verwonderen, omdat die verkiezing een verkiezing is die naar voren haalt wat niet voorop staat. En bij God wordt zomaar de jongste in de positie van de oudste geplaatst. Bij God wordt zomaar de laatste de eerste. Vandaar vele laatste zullen de eerste zijn. Hij corrigeert daarmee onze ideeën en ons menselijk verwachten. Het is zelfs Gods vaste lijn. Hij verhoogt wat nederig is. En hij vernedert wat hoog is. In 1 Korinthe 1 verklaart Paulus dat de wijsheid van God die van de wereld tot dwaasheid maakt. Je dacht dat je het wist. Zo moet het, zo gaat het, zo wordt het. Maar nee, want het is bij God zo. Je leest het in 1 Korinthe 1 vers 27. Het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Denk je zo, leef je zo, dat je het zwakke voor het sterke verkiest en het dwaas en onverstandige voor het wijze? God doet dat. Ondertussen is dat het mooie en het hartverwarmende van Gods verkiezing. Dat een mens die zichzelf zo tegenkomt dat hij zegt, ja maar dat is niet voor mij. Dat ligt helemaal niet in de lijn van de verwachting. Hoe zou dat kunnen? Dat zo'n mens de rechterhand op zijn hoofd krijgt en naar voren gehaald wordt. En die krijgt een beste zegen. Jij krijgt het, jij bent het, jij wordt geroepen en gebruikt. En zo doet God dat met een taak en een plaats in deze wereld. En dan kun je wat voor wat gebruikt worden, waar je jezelf voor had afgekeurd, maar God kiest je toch. En zo doet God het ook met redding en heil die tot eeuwige zaligheid strekken. Ben je geen mens voor de hemel? Nee, dat kan. Maar daarom wil het niet zeggen dat je er niet kan komen. Want God verkiest. Wat een ruimte. En dan zing je wat we met Psalm 113 voor de preek zongen. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? Nooddruftige van elk verstoten goed gunstig opheft uit het stof. En hen verrijkt met eer en lof naast prinsen plaatst en wereldgrote. Zie je de armen daar staan? Net lag hij nog in de modder en nu staat hij naast een koning. Naast een vorst van de wereld. Eén ding moet je niet doen. Als je hoort over deze verrassende verkiezing van God. Je eraan ergeren en zeggen. Niet zo, Heere God. Zoals Jozef dat zei. Dan vraagt Paulus ons in Romeinen 9 vers 20. Maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u me zo gemaakt? God is God en wij zijn mens. Of om dat Bijbelse beeld te gebruiken, God is de pottenbakker en wij het leem. Wil je dat? Leem zijn in Gods handen. Je kunt die handen van God er wel op vertrouwen dat hij er wat moois van maakt, wat goeds van maakt, van mij. Wordt iets moois gemaakt. Dat is God. Verrassende verkiezing. Dat waren twee dingen. Gods volhardende trouw, Gods verrassende verkiezing. Nu het derde en laatste. Jezus verdienende werk. Wij kijken naar die gekruiste handen van Jacob waarmee hij zegent. En we komen bij Jezus uit. Althans, toen ik ermee bezig was, en toen kwam ik ermee bij Jezus uit. En ik hoop dat u meegaat. Dat u het meeziet. Jezus is Gods zoon in wie God zijn welbehagen heeft. Hem heeft hij verkozen. Daar kan je duidelijk over zijn. Hij is zijn eerstgeborene, hij is zijn erfgenaam, zeker. Ondertussen, in de weg van Gods verkiezing wordt Jezus wel vernederd. Net als Jozef dat meemaakte. Hij was zomaar geen onderkoning, dat ging door de vernedering heen. Een dienstknechtgestalte moest hij aannemen. Slaaf onder iedereen is hij geworden. De allerminste. Dat is de weg van Jezus. Vernedering. Jezus komt aan het kruis, ja, aan het kruis. Dat wordt zijn plek. En dat kruis is een speciale strafplek, want het is een vloekhout vanuit God gezien. Zo gaat God ermee om. En dat is dus het tegendeel van de zegen. Bij Jezus gaat het niet over zegen, als die aan het kruis komt, het gaat over vloek. Hij wordt door God weggezet. Het kruis is de plek waar uitbetaald wordt wat de zonde heeft opgeleverd. Dood, straf, verderf, hel, verlating. Zeg het maar zo, als Jezus aan het kruis hangt, wordt er een kruis door Jezus gezet. Over gekruiste handen gesproken, hier is een gekruiste persoon. Jezus mag er niet zijn. En als ik mezelf leer kennen en het evangelie leer verstaan, zeg ik, dat moet mij gelden. Er moet een kruis door mijn leven. Ik mag er niet zijn. Daarom komt Jezus aan het kruis. En als Jezus aan het kruis hangt, dan is die onder welke hand van God? Nou, dat is toch helder, de linkerhand. En dat is de hand van verwerping. En voor Manasse was er aan de linkerhand nog een ruime zegen. Dat was heus zo slecht nog niet. Het was niet de grootste zegen, maar wel een ruime zegen. Maar voor Jezus is er alleen maar vloek. De minste positie. Maar daar, onder Gods rechterhand, mag ik ziende op Jezus mezelf terugvinden. Ik moest onder Gods linkerhand zijn. Maar ik vind mezelf onder zijn rechterhand. Dan geldt het ook voor mij. Je bent gezegend. Van straf, dood, vloek, ondergang voor eeuwig ontheven. Het avondmaalformulier verwoordt de zegen van Jezus kruis zo. Hij werd gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, hij, opdat wij in Gods gericht zouden vrijgesproken worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Daar heb je de zegen. Vloek voor Jezus, zegen voor ons. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Zo geldt van Jezus kruis wat Alexander White zegt. Het is het beeld van geweld, maar tegelijkertijd de sleutel tot vrede. Het is het beeld van lijden, maar tegelijkertijd de sleutel tot genezing. Het is het beeld van volslagen zwakheid, maar tegelijkertijd de sleutel tot kracht. Het is het beeld van de doodstraf, maar tegelijkertijd de sleutel tot barmhartigheid en vergeving. En dan mag je bij Jezus omkomen, gewoon zoals je bent, in armoede, in schuld. Ik heb niks, ik ben niks. Ik verdien niks, maar Jezus. En hij wil wel ruilen. Wisselen, Jezus is daarvoor in. Ter afronding nog een handvol dingen. 5. De eerste, Jacob sterft. En wij moeten allemaal sterven. Wis en zeker, dit aardse leven is tijdelijk. Gemeente, laat een God en zijn weg voor ons bovenaan staan bij wat we zoeken en waarderen in ons leven. Zodat als we sterven, ons deel bij God overblijft. Het tweede, Als ouders, als we kinderen hebben gekregen, zoeken we dingen voor onze kinderen. We willen ze dingen meegeven. Kinderen, kleinkinderen. Laten we als ouders voor onze kinderen en kleinkinderen, net als Jacob, vooral een geestelijke erfenis zoeken om hen die na te laten. Want je kunt wel een bak met geld aan je kinderen nalaten, maar als je ze eigenlijk nooit bij de Heere hebt proberen te brengen, aan Jezus hebt willen afleveren, wat hebben ze dan? Het derde. Laten we ons niet ergeren aan Gods verkiezing, maar er ons over verwonderen. En zo wordt het nog wat, terwijl het van ons uit echt niets meer had kunnen worden. En zo wordt het altijd meer dan dat wij ooit hadden kunnen hopen. Als God maar kiest, dat kun je echt wel aan hem overlaten. Het vierde. Mooi om een Efraïm te zijn. Dan krijg je de eerste, de grootste zegen. Dan ben je een gezegend mens, ja. En Efraïm is later echt een stam van Israël. Een gezegende stam, ja. Op een bepaald moment staat Efraïm zelfs voor het hele tienstammenrijk van Israël. En dan wordt Efraïm genoemd en Juda. Nou, dan heb je het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Mooi als je een Efraïm bent, gezegend. Een beste zegen heb je gekregen. Ja, maar dan kan er nog evengoed best een hele hoop verkeerd gaan. Hosea de profeet moet in ieder geval profeteren. Dit, dat zegt hij namens God, Efraïm is als een duif, onnozel, zonder verstand. Ach, moet dat nou, zo'n Efraïm? En Efraïm keert terug naar Egypte. Hij was toch in Kanaan gekomen? Ja, maar hij keert terug naar Egypte. En God zegt, ik zal voor Efraïm zijn als een felle leeuw. Ik verscheur en ga. Ik sleep weg en er zal geen redder zijn. Efraïm toch, dat loopt niet best af. Nee, als Efraïm zich niet bekeert, kan het 1000 zegeningen van God ontvangen hebben, maar het loopt toch donker voor haar af. Dat is een waarschuwing. Ook als wij zegeningen hebben gekregen. Pas erop hoe je ermee leeft. En het vijfde en laatste, dat is nog een voorbeeld. Een oude Hindoe parelvisser, Rambau heette die, was onder de indruk van de Bijbelse boodschap. Maar hij had pas nog tegen zendeling David Morse gezegd dat hij het evangelie van Gods vergevende liefde niet kon aannemen. Hij zei, misschien ben ik te trots, maar aannemen vind ik te makkelijk. Ik wil ervoor betalen of ervoor werken. En nu kwam hij afscheid nemen van de zendeling, omdat hij een pelgrimstocht naar Delhi ging maken om zijn zonden te boeten en zo Gods barmhartigheid te kunnen verdienen. Dat hoopte hij. Maar hij wist niet of hij van die tocht nog levend zou terugkomen. Hij was al op leeftijd, het zou heel wat vergen. En hij kwam afscheid nemen van de zendeling die lief had. En hij wilde de zendeling de kostbaarste parel geven die hij had. En het verhaal achter die parel was dat zijn zoon, die aan de Indische kust vanuit het diepst van de zee had opgedoken. En de zoon was kort daarna gestorven vanwege alles wat hij daarbij gegeven had. Wat een parel. Die bied ik u aan, zendeling, zei Rambau. En de zendeling bewonderde de parel. En hij zei, Rambau, laat me deze parel van je kopen. Ik bied je $1000. Waarop de Indiër zei, sahib, deze parel is onbetaalbaar. Ik wil hem u niet verkopen, ik wil hem u alleen geven als een geschenk. Waarop de zendeling zei, Rambau, hoe graag ik hem ook wil hebben, ik kan hem niet aannemen. En luister wat hij toen zei. Misschien ben ik te trots, maar aannemen vind ik te makkelijk. Ik wil ervoor betalen of ervoor werken. Waarop Rambo reageerde. Maar Sahib, begrijpt u dan niet, mijn enige zoon heeft deze prachtige parel met zijn leven betaald. Ik kan hem niet verkopen, alleen maar schenken, omdat ik u lief heb. Rambo, zei de zendeling, ik gebruikte net dezelfde woorden die jij tegenover God gebruikte. En Rambo dacht na en begon het langzaam te begrijpen. God biedt zijn genade gratis aan. Ze is niet te koop. God gaf zijn enige geliefde zoon tot verlossing van zondaren, zoals Rambo of wie dan ook. En u begrijpt dat misschien wel. Rambo is niet naar Delhi gereisd. Dat hoefde niet meer. Want het was betaald. Het was goed met God. Hij werd reiziger naar de stad die boven is. En als wij het maar begrijpen. God zegent met gekruiste handen. Dat zet misschien wel een streep door heel veel van je gedachten en ideeën. Maar dan kan het tenminste nog een keer tussen God en ons. Dan kan het ruim en goed. En ook ik mag van God wezen, door hem geroepen, op de weg door dit leven tot de zaligheid. Amen. We gaan zingen uit Psalm 80, de verzen 1 en 2. We doen dat uit weerklank. O herder die uw volk wilt leiden als schapen Israël wilt weiden, die Jozef als uw kudde hoedt. En vers 2, kom Efraïm uw sterkte tonen. Psalm 80 vers 1 en 2. Laten we de Heer danken en bidden. Wij eren u en loven u, o heerlijke God. Dat u degene bent die zo trouw bent. U blijft maar zegenen, toen en nu. Dat u de God bent die verkiest. Was u niet zo, dan lagen we allemaal in het verderf en dan was er niks met ons te beginnen. Maar u begint wel. Dat u de God bent die uw zoon gegeven hebt en Jezus heeft het allemaal verdiend. Het kruis was er voor hem en het kruis kwam er door hem. Hij aan de linkerhand onder de vloek, opdat wij gezegend zouden worden. En wij smeken u dat we ervan leven. Zo'n evangelie. Deze God, onze God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En de God van ons hier in Alblasserdam. Wij smeken u, Heere, geef ons geloof. Leer ons onze zonden te zien als we ze eigenlijk weinig of niet zien. Leer ons tot Jezus vluchten. Als we tot hiertoe maar zo'n beetje om het kruis hebben heen gelopen, ook als kerkgangers, een beetje nieuwsgierig. We hebben ons wel laten informeren, maar we hebben er niks mee gedaan. Mogen we onderuit gaan? Mogen we de worsteling met u verliezen? Mogen we strijder met u zijn op die overwinnende manier die genade ons schenkt? Zorg ze voor ons allemaal. Wij bidden u voor ouders, opdat ze hun kinderen geestelijke erfenissen meegeven, ook vandaag de dag. Dat ook jonge ouders met jonge kinderen daar hun best voor doen. Maar ook de grootouders voor hun kleinkinderen. Wij bidden u, Heer, om veel geestelijke rijkdom ook hier in de gemeente en onder de hele christenheid, opdat die kan worden doorgegeven. Wij bidden u, Heere God, om kerken waar het woord van u centraal staat, waar het gezag van u geldend is en leidend is. Wij bidden u dat ook voor onze protestantse kerk in Nederland waar wij bij horen. We bidden u, Heere, voor de hervormde gemeente al hier. Zorg voor haar. Zegen u haar in de tijd van toeleven naar de overkomst van de predikant die het beroep heeft aangenomen naar de gemeente. En zorg u dan ook verder voor hem en de gemeente. Wij smeken u, Heere, om wat nodig is voor land en volk, de overheid die ons regeert. De overheidspersonen zijn op reces, hebben vakantie, net als het volk. Houdt u er de hand aan, Heere, dat het toch goed gaat en help straks ieder die een taak in de overheid vervult om het aan te kunnen, om het goed te doen. En laat ieder die wijsheid ontbreekt het bij u mogen zoeken. Wij bidden u om uw zorg voor de politiemacht, voor justitie, voor de militairen, thuis en op missie. Geef bescherming, bewaring en leiding. Wij bidden u, Heere God, voor deze wereld in al haar nood en zorg. Er is veel aan de hand. Wilt u de weg naar de vrede niet toesluiten? Mensen in hun bezig zijn telkens weer bezig op de manier van de strijd, van de oorlog. En dan moeten anderen weer zich weer te weer stellen. O God, ontferm u. En geef Israël dat ze de Messias mogen ontmoeten. Jezus, hun vrede. Hun toekomst. Wees u, Heere, met al die mensen die met de Pride te maken hebben. In Amsterdam en in Berlijn en wereldwijd is het gaande. Wat hebben ze het nodig dat u ook aan de hand van uw woord hen leidt, op uw spoor leidt. En ze hebben zelf hun verlangens, hun gevoelens. Ze zijn zo, maar u, Heere, weet toch een mens genade te geven die buiten het paradijs op allerlei manieren is, op een manier dat het niet goed gaat, en u weet ze terecht te brengen. Laat Jezus het deel zijn van zoveel mensen die je momenteel misschien niet kennen. Of hem wel kennen, maar dan een beetje op hun eigen manier. Heere, ga met ons mee deze week in, als we vakantie hebben of als we aan het werk moeten, of als er gewoon eigenlijk helemaal geen sprake van vakantie is vanwege de situatie van ons leven. Wij bidden u om alles wat we nodig hebben. Heb dank voor deze zondag. We eren en loven u, heerlijke God, in uw majesteit, eer en leiding en genade. Hoor ons om Jezus wil. Amen. De collecten worden nu gehouden. Eerste collecte voor de diaconie, de tweede voor het kerkbeheer, en de laatste collecte is de extra collecte, maandelijkse collecte, ook bestemd voor kerkbeheer. Van harte bij u en jullie aanbevolen. En we zingen daarna Psalm 66, vers 2. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. Psalm 66, vers 2. Thank you. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat allen heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.